Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 66 van de invasie. Arend-Jan, hoe gaat het in de Donbass?
Nou, het offensief is moeizaam, maar het gaat wel gestaag vooruit. Hè? Een aantal kilometers per dag. Ze hebben dus troepen uit het verre oosten, proberen ze daar nog meer naartoe te krijgen. De oude troepen zijn niet hersteld, dat hebben we al vaker gezegd, maar ik noem het gewoon nog maar eventjes. In de Donbass zelf wordt vreselijk onder vuur gehouden. Het leven voor de burgers daar is vreselijk. Treinstations, power stations. Ze zijn natuurlijk bezig met die halve cirkel aanval. Vanuit het plaatsje Izium naar het zuiden. Mm-hmm. En vanuit het westen van de Krimina. Vanuit Krimina naar het westen en vanuit Donetsk naar het noorden.
Om de Oekraïners te omsingelen.
Ja. En wat heel belangrijk is, er zijn nu, ik vind altijd brokstukjes informatie. De Mariupol waren heel veel Russische soldaten, zoals jullie weten. Wel 10.000. En een deel van is daar nu weggehaald en wordt naar Zaporizhia gestuurd, waar die grote kerncentrale is in centraal Oekraïne. Ja. En wat ook belangrijk is, is dat dus in Oekraïne centraal is de belangrijke grote raffinaderij in Kremenchuk is uitgeschakeld. En nu staan er overal in Oekraïne staan er dus ook mensen in de file bij pompstations.
Ja. Nou ja, het is wel belangrijk om even aan te geven dat men nu bezig is om troepen bij elkaar te voegen in het oosten. Om die te concentreren, meer vuurkracht aan te voeren. Dat geschiet via Belgorod over de grens. Mm-hmm. En we zien ook dat die zwaardere wapens nu al worden gebruikt. Bijvoorbeeld in Mariupol is dat onlangs gebeurd, dat ligt dan in het zuiden. Waar een ziekenhuis is gebombardeerd met een zogenaamde bunkerbuster. Dus waarmee je gewoon eigenlijk ondergrondse bunkers ook kunt uitschakelen. Je ziet dat ze echt problemen hebben om dat offensief goed georganiseerd te krijgen. Dat is ook de reden waarom Gerasimov het commando heeft overgenomen. Maar als je op de kaart kijkt, er zijn het echt wel friemeltjes hoor, die ze gewonnen hebben. En dat gaat er nog heel erg lang duren. Dus dat hele oosten van Oekraïne daadwerkelijk onder controle krijgen.
Gaan die Russen dan daar niet opnieuw vastlopen? We hebben hier eerder ook vastgesteld dat ze eigenlijk onvoldoende troepen hebben om zo gefortificeerde verdedigers ver te lopen.
Ja, in het oosten en het zuiden hebben ze op dit ogenblik 92 bataljons. Waarvan niet helemaal duidelijk is of die gevuld zijn. Een bataljon is tussen 700 en 1000 man. Vorige week waren dat er nog 85 overigens. En het waren er 150 aan het begin van de oorlog. Dus daar is wel het ene. Dat jojoot een beetje op en neer. Op zich zou je moeten denken dat je het met dit aantal in dit zeer beperkte gebied in het oosten, het oostelijk deel van de Donbass, zou moeten kunnen redden.
Ja, de verhouding is 2-1, Rusland-Oekraïne. En Rusland heeft natuurlijk veel meer vuurkracht. Dus de analyse die ik lees is dat de meeste mensen zeggen, het zal ongetwijfeld zo zijn dat Oekraïne op bepaalde punten terrein zal moeten prijsgeven. Mm-hmm. Maar het is ook zo, want het gaat niet zo snel allemaal. En het kan ook heel goed zijn dat Rusland ook weer delen verliest.
En althans volgens Oekraïne leiden de Russen bij die kleine vooruitgang nog steeds zware verliezen.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, dat
is niet gratis wat daar gebeurt.
Ja, ook aan de Oekraïnse kant overigens. Hè? Mm-hmm.
Ja. Nou, voordeel is wel dat we volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, niet in oorlog zijn met Rusland. NAVO en Rusland zijn niet in oorlog, terwijl die afgelopen week nog meende van wel.
Dus dat was dat is een dagkoers hoor. Het hangt er een beetje van af met welk persbureau hij spreekt.
Oh, okay.
In welk land, of we wel of niet in oorlog zijn. Hij heeft ook net voor Xinhua, een persbureau in China, heeft hij een geweldig interview gegeven. Waarin hij eigenlijk heel duidelijk uitzet feiten dat het Westen bezig is met een oorlog in Oekraïne alleen maar om Rusland in te dammen. En omdat Rusland wordt ingedampt, moest Rusland ook Donetsk en Luhansk erkennen als zelfstandige volksrepublieken. Dat is dan het verhaal. En hij zegt het Westen is nog steeds niet duidelijk geworden dat de wereld aan het veranderen is en dat het Westen niet meer de sterkste is. Maar dat wij nu Rusland, China feitelijk de macht gaan overnemen.
Ja, dat willen de Chinezen natuurlijk graag horen, zo'n verhaal.
Ja.
Wat misschien ook interessant is van gisteravond was Rob in Nieuwsuur. Rob is in staat vanuit zijn Franse landgoed toch nog op de Nederlandse tv te verschijnen.
Het is echt overdrijven, Arik Jan. Die ziet best lekker, maar zo erg is het ook niet.
Maar er gebeurde daar bij Nieuwsuur zijn echt interessante dingen die we even moeten analyseren.
Met Tom Middendorp was dat, hè? Oud-commandant strijdkrachten.
Ja. Nou, je kent natuurlijk het argument wat Rob hier ook veel gezegd heeft van, kijk, wat is nou precies de endgame? Hè? Dat zie je trouwens nu ook in een artikel van Michael Heers in Foreign Policy vandaag. Hè? Van, jullie kunnen dan wel zeggen, we sturen gewoon meer wapens en dan gaan we de Russen compleet vernederen. Maar dat is ook een beetje mager strategisch denken. Hè? En toen zag je dus dat Middendorp zat in de uitzending. En die was eigenlijk een beetje politiek aan het opereren. Want hij kan natuurlijk, de eenheid van de NAVO is belangrijk. En dan kan ze ook niet te veel loszingen van de regering en van de NAVO. Je zag trouwens ook het Hoekstra zelf. Hè? Van nee, we gaan niet afwijken. We moeten kosten wat kost de eenheid bewaren. Hij kan ook niks anders. Hè? Maar jongens, het is natuurlijk wel waar dat als je wel strategisch zou denken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, we proberen, waarschijnlijk is het allemaal te laat, maar we proberen tot een vergelijk te komen met de Russen. En in ruil daarvoor, als dat allemaal zou lukken, dan zou je dus een verlichting van de sancties kunnen hebben. Om dus een einde aan deze waanzin te maken. Nou, dat zie je in Amerika nu ook gebeuren met die Michael Hirsch in Foreign Policy. Maar ik vind de algemene teneur bij de Amerikaanse kranten is toch wel heel sterk. Dat ze de Washington Post en New York Times, dat idee van het permanent verzwakken, vinden ze allemaal heel prachtig.
Ja, maar dat is natuurlijk een merkwaardig argument. Want permanent verzwakken, hoe ga je dat dan doen?
Ja.
En hoe lang wil je daar dan voor uittitten? Trekken. Kijk, als je praat over coercion, want dit is het vakgebied van de dwangdiplomatie. En daar zijn boeken over volgeschreven, vooral tijdens de Koude Oorlog.
Ja.
En dan is de grote vraag van, wat ga je nou eigenlijk doen? Dan moet je moet doelstellingen formuleren. Je moet haalbare doelstellingen formuleren voor je militaire macht en voor je sancties. En een haalbare doelstelling is absoluut niet de totale verzwakking van Rusland. Want de volgende fase is dan een regime change in Rusland. Nou, hoe je dat dan wil gaan doen is mij op dit ogenblik ook een raadsel. Maar dat soort doelstellingen werken niet. Wat wel bijvoorbeeld werkt, een doelstelling, daar zou ik een groot voorstander van zijn, is dat je de Russen uit de Donbass verdrijft. En dat je alle inspanningen daarop richt. Weg uit de Donbass. Mm-hmm. En op het moment dat dat gebeurd is, dan kun je naar een staakt het vuren toe gaan. Mm-hmm. Dat is hoe je normaal gesproken dit moet doen. Maar wat hier nu gebeurt, dat is een verwording van het strategisch denken.
Een maximalisme. Namelijk, maximalisme.
Het is maximalisme, het is emotie. En er wordt niet meer goed nagedacht van hoe je nou doelstellingen kunt bereiken die haalbaar zijn. En dan wordt er al heel snel gezegd van, als je dit allemaal niet wil, dan ben je een wegkijker. En komen de meest verschrikkelijke dingen op je af. Maar je moet altijd bepalen wat haalbaar is. En bijvoorbeeld, geef een heel simpel voorbeeld. In Afghanistan moesten meisjes naar school. Dat is natuurlijk een rare doelstelling. Daar ga je geen hele interventie voor optuigen. Of het hele land moest ontdaan worden van de Taliban. Nou, we hebben gezien dat dat gewoon niet kan. Dus al die doelstellingen, die zijn niet gehaald. En het gevolg daarvan is dat de Amerikanen en de Europeanen met de staart tussen de benen uit Afghanistan vertrokken. Dus je zit op een hellend vlak. Het gaat een kant op waar ik niet goed zie hoe je daaruit kunt komen. Behalve naar voren. Ik weet niet, misschien zie ik het verkeerd, maar ik kan dat niet zien.
Ik las net in The Guardian op gezag van een senior US defense official. The US does not believe the threat of Russia using nuclear weapons despite recent escalation in Moscow's rhetoric. Zij geloven er niet in. Zij denken dat Poetin bluft.
Ja, maar dat is toch achterlijk? Ja. Ik bedoel, op het moment dat je zegt... En dat doet Austin, de minister van Defensie. Op het moment dat je zegt van... we gaan Rusland permanent verzwakken... dan wordt het existentieel. En existentieel betekent dat je land direct bedreigd wordt. Dat is gewoon een reden om kernwapens in te zetten. Elk normaal land dat over kernwapens zou beschikken, doet dat.
Exact.
Sterker nog, daarvoor heb je ze.
Er zijn dus twee dingen. Hè. Als wij maximalistische taal blijven uiten, dan maak je dus het inzet van het wapen van Rusland kans op groter. Het tweede is, als het niet goed gaat in de Donbass, en dat kan, hè, het gaat gewoon niet goed, er worden weer fouten gemaakt, dan is er ook een reden om met het kleine kernwapen te beginnen.
Hmm. Ja.
Dus met andere woorden, ja, sorry dat wij zo negatief zijn. Het is gewoon gevolg van logica.
Ik ben het van jullie gewend. Even nog één puntje, wel speculatief, dat ik erin wilde hebben, is van de Britse minister van Defensie, Ben Wallace. Die zegt dat zij er rekening mee houden dat Poetin op 9 mei, Victory Day, daar oorlog en algehele mobilisatie zou aankondigen. Om dus extra troepen aan te kunnen voeren in Oekraïne.
En dat komt dus.
Dat plausibel?
Dat
lijkt me zeer plausibel om dat te doen. Want je moet toch iets vieren op die op Victory Day.
En ze hebben gewoon mannen nodig.
Aanstaande Victory, kan je ook een aanstaande Victory vieren. Ja, weet je. Ja, nee, maar het past er natuurlijk echt helemaal in. En dat is, ze kunnen het daar niet winnen. Dankzij de escalatie van het Westen, die enorme hoeveelheid wapens stuurt, kunnen ze dit op dit ogenblik niet makkelijk winnen. Nou, veel mensen zullen zeggen van dat is hartstikke goed. Ik denk dat wij zeggen, ja, weet je, je kunt ze misschien wel uit de Donbass bonjouren, maar dan heb je nog steeds 1300 kilometer grensgebied waar ze ook zitten, die Russen, in het zuiden en in het oosten van het land. Dus dat is gewoon niet een makkelijke klus.
Ja. En zelfs
had je niet ook nog een geweldige, Hugo, niet een geweldige tweet nog van iemand die ook een referentie maakte aan de Tweede Wereldoorlog?
Even zoeken. Oh ja.
Een vraag van een luisteraar.
Jan Rekenaar, die zegt... ik luister al jaren naar jullie podcast op de wijk... maar na die van vandaag, dit zal gisteren of eergisteren zijn geweest... vraag ik me toch af wat als Amerika een Rob de Wijk had gehad... tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar jou had geluisterd. Dan was Nederland nog in Duitse bezetting... en had jij je podcast niet in vrijheid kunnen maken.
Ja, maar dat is een hele goede vraag. Dat is denk ik ook een volstrekt terechte vraag. Maar een aantal punten. De NAVO bestond nog niet... op dat moment. Het kernwapen bestond nog niet op dat moment. Dan had ik het ook gedaan. Dan was ik gewoon naar Europa gegaan. Omdat het voor de Verenigde Staten absoluut ondenkbaar zou zijn dat ze Europa, het gelijkgestemd rijk deel van de wereld, zouden moeten gaan missen. En dat het onder controle zou komen van een vijand. Dus dat is een heel ander soort overweging.
Ja.
Maar nu wordt het anders. Nu is primair de veiligheid van het NAVO-gebied aan de orde. En ik heb al meerdere malen gezegd... je moet uitkijken dat het niet totaal escaleert... zodanig dat het NAVO-gebied zelf onveilig begint te worden. Dat is gewoon... daar is de NAVO voor opgericht. En als Rusland escaleert in de richting van de NAVO... ja, dan moet je ook verdragsrechtelijk... moet je alles op alles zetten op de Russen eruit te gooien, inclusief kernwapens.
Ja. Dus dat de vergelijking is, met de Tweede Wereldoorlog gaat hier in zin niet op... Maken. Dat je hier probeert juist de wereldoorlog te voorkomen.
Exact. En Hitler had geen kernwapen. Als Hitler een kernwapen had gehad, dan had je die Normandië-invasie... dan zou je nog even achter je oren krabben.
Ja, maar ik begrijp die vraag heel goed. Hè? Want je hebt een enorme emotie van wat daar gebeurt. Dat kan niet. Maar conceptueel is het niet veel anders... Dan je militairen naar Afghanistan sturen... of naar Irak sturen, of naar Libië sturen... God weet waar naartoe stuurt. Als het buiten het NAVO-verdragsgebied is... dan is het altijd een war of choice, een keuzeoorlog. Op het moment dat je het NAVO-gebied moet verdedigen... is het een war of necessity, een noodzakelijkheidsoorlog... Als je dat laatste doet, dan ga je all the way. En we gaan nu niet all the way met Oekraïne, want we sturen alleen maar wapens.
Exact. En ook het probleem hiervan is, wij zijn ook gewoon voor de wapenleveranties. En wij hopen heel erg dat Oekraïne wint. Maar je moet ook rekening houden met de situatie dat onze wapenleveranties ertoe leiden dat er een soort stalemate komt in de Donbass en dat het jaren gaat duren en dat heel veel mensen gaan sterven. Zou het dan niet beter zijn om ook na te denken dat je tot een soort vergelijk kan komen?
Ja, maar het is je plicht om dat te doen, Arend-Jan.
Ja,
je
vind
moet
ik ook.
Dat doen.
Het ook is, in morele zin is het je plicht.
Ook in morele zin. Ik bedoel, elke normale leider doet dat. En ik zie op dit ogenblik niet zoveel normale leiders. En, dat, en we hebben het al eerder gezegd. Dat heeft denk ik in belangrijke mate te maken dat ook de kennis van hoe je dit doet, kennis over de Koude Oorlog, kennis over dit soort grootschalige gevechtsoperaties, kennis over wat kernwapens zijn en wat je er wel en wat je niet mee kunt. Ja, die kennis is in belangrijke mate weg. Daarmee word je nu geconfronteerd. En je wordt geconfronteerd met het feit dat er 30 jaar op defensie is bezuinigd.
Ja.
Mede namens Jan Rekenaar. Bedankt.
Ja.
Weer.
We gaan elkaar morgen weer zien.
Morgen weer, ja.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.